Een hele goede avond. Welkom iedereen. Leuk dat je kijkt naar Racecafé De Stamtafel. We gaan terugblikken op een geweldig raceweekend. En dat doen we vanavond met Olaf Mol, Rob van Gameren, Renger van der Zanden en René Hoogterp.
En er is een hoop te bespreken na het mooiste raceweekend van het jaar. Van de straten van Monaco tot de oval in Indianapolis en het legendarische Silverstone. Lando Norris schreef geschiedenis met zijn eerste overwinning in het Prinsendom. Max Verstappen greep net naast het podium. Aan de andere kant van de oceaan crashte Rinus Vierke na 82 ronden in de pitstraat van de Indianapolis Motor Speedway. En topfavoriet Alex Palou bleef overeind en ging, zoals het hoort, met melk aan de haal. En de MotoGP-race in Groot-Brittannië was een rollercoaster van blijdschap en teleurstelling.
Ja, welkom aan tafel hier. Ik zou bijna willen zeggen, start your engines. Ja, ja. Ik moet het toch heel even gezegd hebben. Rob, jij komt hier net binnen gejaagd vanuit Silverstone. Net geland op Schiphol. Net op tijd. Ben je oké?
Okay? Altijd, hè.
Heel veel MotoGP-geweld. Heel veel gebeurd. Ja. Heb je nog de kans gehad om andere dingen bij dit geweldige raceweekend te volgen?
Ja, de schema's waren allemaal op elkaar aangepast. Hè. De MotoGP was klaar. Formule 1 begon en aansluitend meteen IndyCar. Dus de Formule 1 heb ik ietsjes uitgesteld moeten kijken. Maar ik ben helemaal op het hoofd.
Er is ook nog een NASCAR-wedstrijdje achteraan gekomen. Ja. Die duurde tot 6 uur vanochtend.
Ja. Oh, serieus?
Ja.
Dat is niet eens.
Ja, nee, maar dat bedoel ik.
Ze hadden Rick Winkelman toch gewoon met Carl Larsen mee kunnen vliegen daar naar die Coca-Cola 600.
Geweest. Is hij gefinished trouwens?
Ja, daar kom ik zo meteen op.
Oké. René, we hadden dus die Indy 500 gisteren was natuurlijk fenomenaal. Ja. Gebeurde ook heel veel. Had je stemproblemen vandaag?
Nou, ik moet wel zeggen dat ik vanochtend wakker werd. En ik, volgens mij moet ik hier vanavond zijn. Dat wordt nog even lastig. Maar rustig aan, gaat helemaal goed komen.
Had het nou te maken met enthousiasme of heb je dat altijd?
Nou, dat ik altijd enthousiast ben, dat zeker. En dat was gisteren ook het geval. Ja.
Het is de race van het jaar.
Het is het mooiste autosportfeestje van het jaar. Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar voor mij is het zo.
Nou, ik ben het wel met je eens.
Nou ja, en hij stelde ook niet teleur.
Renger, jij was gisteravond hier te gast tijdens de Indy 500. Hebben we het veel over gehad. Ik heb je ook toen gevraagd, zou je willen rijden? Nou ja, uiteindelijk ja natuurlijk. Kijk. Maar als je de keuze zou hebben tussen de Indy 500 of de Grand Prix van Monaco in de Formule 1.
Nou, dan zou ik hem omdraaien. Als ik de kwalificatie van Monaco zou willen doen, dan doe ik hem.
Doorvliegen.
Maar dan laat die race maar skippen, want die was natuurlijk wat dat betreft helemaal waardeloos. Ook dit jaar weer, ook vorig jaar en daarvoor. Of het moet gaan regenen daar. De Indy 500 race is natuurlijk veel spannender. Hè? De Indy 500, man. Het gaat op het scherp van de snede. Kijk hoe moeilijk het is om te remmen in de pitstraat. Wat overigens niet Vierke's eigen schuld was, maar een technisch probleem. Maar dat is elk jaar het probleem. Die auto's die staan gek afgesteld. Het is de grootste autosport-evenement ter wereld met al die tribunes helemaal vol. Ja, dat zou ik toch voor de Indy 500 kiezen, hoor.
Dus dan gaan we het later gevaarlijker, hè, vriend? Heb je daar nog rekening mee gehouden?
Ja, dat zei hij gisteren ook. Maar daar gaan we het later nog even verder over hebben. De Indy 500. Eerst eventjes nog Formule 1. Olaf, is jouw hoogtepunt van zo'n raceweekend op Monaco, is dat dan ook de kwalificatie voor jou?
Nee, dat is toch helaas meestal de finishvlag.
Want nu ben je bij ons als het voorbij is.
Ik snap alles van Monaco. Hè. Mensen vinden het leuker om naar te kijken, omdat je niet alleen maar auto's ziet rijden. Je ziet boten, je ziet huizen, je ziet feestende mensen. Het is het jongensboek der Formule 1 met zeker de glamour en alles wat daarbij hoort. De wedstrijden zelf, ondanks de poging van dit jaar, zijn nooit de vetste wedstrijden van het jaar. Het is super tof, hè, als Lando zegt, en dat hoor je, het is mijn droom geweest als jongetje om die Monaco race te winnen. En je lukt dat, dan is dat geweldig. Er zijn natuurlijk een paar meer die dat hebben. Dus dat deel snap ik er wel van. Ik heb er te lang moeten werken. Er viel toen niet te werken met allemaal kruipdoor dingen. Het klopt niet als je nadenkt over de veiligheidseisen die de FIA op alle circuits neerlegt. Maar, en dan kom ik erop, het is Monaco. Dus wie ben ik om te roepen, doe maar niet. Maar het is geen sportief hoogtepunt van het jaar. Dan denk ik het makkelijkste.
Het is een sportief hoogtepunt, maar het is wel een prestigieuze race.
Nee, fantastisch. Ja.
Maar die kwalificatie, de coureurs vinden dat wel geweldig, toch?
Ja, nee, die vind ik ook geweldig. Maar daar moet ik dan weer heel eerlijk van zeggen dat de kwalificatie vond ik dit jaar niet. Nee. Ja, hij was niet spetterend. Nee. Hij was goed, maar hij was solide. En hij was niet spetterend. Het was niet. De opbouw was eigenlijk, die is snel, dan komt dat nog. Maar er was niet in één keer een verrassing die er nog tussen jaste.
Gasly vorig jaar of het jaar.
Ja, ook kon dat een keer goed gestaan.
Ik kan enorm genieten van die vrije trainingen. Alleen als Leclerc, jongen.
De opbouw is mooi om te zien. En meer risico. En dichter bij de muur. En dichter bij de vangrail.
Steeds meer grip. Juist. Steeds meer grip, omdat de straatcircuit wordt steeds schoner.
En vertrouwen. Vind meer vertrouwen. Ja. En dan,
En dat is, maar de kwalificatie, het hele seizoen is al waanzinnig. En dan Maar staat Max hier 17e achter? Nou ja.
Dat is schrikken. Daar komen we ook zo op. De Grand Prix, wat ze hebben gedaan, de twee stoppen invoeren voor deze Grand Prix.
Vraag eens wat het opgeleverd heeft.
Is het jou bevallen?
Nee, vraag eens wat het opgeleverd
heeft. Wat heeft het opgeleverd?
Meer pitstops.
Dus? Beter, minder goed?
Niks. Dat is wat het opgeleverd heeft. En voor de kijker, wat het opgeleverd heeft, is dat je dus niet alleen maar naar auto's op de baan zit te kijken, maar omdat je voor die pitstop steeds de pits in ging en weer dit.
Daar ja, wat heeft het opgeleverd? Wat het opgeleverd is wel, dat was uit te wachten. Wanneer gaan ze hem dan doen? Gaan ze de laatste ronde? Het was wel een soort van opbouwende spanning. Uiteindelijk was het niet de meest spannende laatste pitstop van niet een bepalende
ja, dus
pitstop.
Dus heeft hij ze wel opgeleverd, omdat ook de nummers 1, 2, 3, 4 finish.
Maar ik zat toch een beetje op het puntje van mijn stoel van wat gaan ze nou doen? Er zijn allemaal opties, allemaal verschillende mogelijkheden wat ze bij Red Bull kunnen doen of bij een. Bij een Russell, gaat hij de penalty gewoon pakken of gaat hij...
Er was een extra dynamiek, was er wel.
Zeker.
Er was een extra dynamiek, omdat je nog wist, er gaat nog een pitstop komen. Of twee bij Mercedes. Dus je ging toch wel even afwachten dat er iets ging gebeuren. Ja. Dan had je toch een soort hoop dat er nog iets ging gebeuren.
Exact. Maar dat is een gevoelskwestie. Op beeld...
Nee. Uiteindelijk veranderde er niks.
Niet maar... zo heel veel.
Nee, dat is
Rob,
zo.
Jij hebt... gekeken, ja, ergens tussen alle...
Oude lul als we zijn. Ik denk dat ik er een stuk of 26 nu live gezien heb achter elkaar. De opbouw is leuk. Het idee dat er toch elke seconde wel iets kan gebeuren. Zo hou je het voor jezelf dan spannend. En uiteindelijk is het een deserectie. Ja, dat...
Deserectie.
Ja, dat is toch zo?
Ja, heerlijk.
Maar ja, één keer per jaar moet dat kunnen, zeg maar.
Maar zo'n proefballonnetje is toch wel goed om een keer dan nu op te laten, zodat iets...
En dan weet je dat het niet gewerkt heeft. En dan is het ook prima.
Overigens, de coureurs, Team Mazen, zijn daar wel qua mening over verdeeld.
Nou ja, je weet wat ze bijvoorbeeld in de Formule 2 doen, is dat je de eerste 6 ronden mag je geen pitstop maken die telt, zeg maar, voor het reglement. Dan zou dat misschien in Monaco zou dat in kunnen voeren.
Ja, we kijken heel even hier naar een aantal reacties.
Ja, maar ja, elk jaar lees ik dit. Dit is geen uitzondering. Elk jaar na de race, de mensen die het niet gewonnen hebben, vonden het helemaal ruk. En degene die gewonnen heeft, vindt het een top event.
Zac Brown zit in de marketing. Die zegt, ik vond het een erg spannende race. Ja, dan lig je aan de kop. Dan kan het
maar die zat op zo'n boot erachter waarschijnlijk.
Ik denk als je de uitslag ernaast legt, dat je precies zou kunnen zien wie positief en wie minder positief is.
Maar luister, we kijken toch altijd weer naar de beelden en de foto's van Monaco. Tuurlijk. Op een boot, met een cocktail of van een dakterras. Het is gewoon een geweldige race.
Maar we reëel zijn.
Evenementen hoort er gewoon bij.
Er zijn niet bergen mensen die het hele jaar IndyCar kijken, maar die kijken wel naar de Indy 500. En er zijn best heel veel mensen die niet het hele jaar Formule 1 kijken en die kijken toch naar de Grand Prix van Monaco.
Die kennen de Monaco.
Het is een merk op zich.
Ja. Het is een bucketlist ook. Ja.
Wat wel leuk is, erbij zijn iemand die het sowieso heeft gezien en ook een heel duidelijke mening over heeft, is Robert Doornbos. Aha. En Robert, jij, daar ben je. Goed je weer te zien, Robert. We hebben het even over die twee stoppen in Monaco, de verplichte twee stoppen gisteren. Wat vind jij ervan, Robert?
Ja, weet je, het is goed dat ze het proberen. En ik vind als er nieuwe reglementen zijn en die worden dan toegepast, ja, dan moet je ook echt de teams die dat maximale daaruit hebben gehaald ook even op een voetstuk zetten. Dus Racing Bulls, Williams, weet je, met name Williams, Mercedes kon hem wel schieten, geloof ik, die teambaas en de coureurs. Omdat ze natuurlijk het feestje van Mercedes verpesten. Maar uiteindelijk hadden die twee teams, zowel de Racing Bull als de Williams, het perfect voor elkaar. En het maximale uit die... één weekend reglementen gehaald die er waren. En of het dan een succes was of niet, onderaan de streep moet je nadenken aan die team zeker. Ik moet punten scoren. Ja, dat hebben ze dik gedaan met het beste resultaat.
Door eigenlijk voor, zeg maar de boel op te houden, toch? Ja. Want dat was eigenlijk de truc die ze toepasten. Ja, we gaan gewoon langzamer rijden.
Absoluut.
En vind je dat dan horen bij de Formule 1? Kan dat, zo'n tactiek?
Kijk, heel eerlijk, Chris. Formule 1 kijken en op zaterdag een puntje van je stoel zitten en zien dat het baanrecord verbroken wordt met een 1-9, hoge 1-9. Dan vervolgens de eerste 20 ronden zitten kijken van een Grand Prix waar ze meer dan 10 seconden langzamer zijn. Natuurlijk hoort dat niet bij de sport. Maar dat is nou eenmaal hoe die sport gecreëerd is. Het is een bandenmanagement kampioenschap gewonnen. En als je dan ook nog zo'n regel implementeert van, weet je, we doen verplicht 2 stops, dan gaan die teams gewoon zeggen, oké, wie gaan we opofferen? Dus nogmaals, je wordt beloond voor een goede zaterdag. Want Isaac Hadjar bijvoorbeeld, die werd beloond voor zijn goede zaterdag. Liam Lawson mocht hem opofferen. Dat was heel duidelijk in beeld. Dus die ging zo langzaam rijden, de ouderwetse Trulli train, noem hem nu de Lawson train, waardoor dus Isaac Hadjar gewoon 2 gratis pitstops had zonder positie te verliezen. En dat was voor zo'n team als Racing Bulls, die staan nu nog met champagne te spuiten. Die hebben dikke punten gescoord.
Ja, en Lawson wordt uiteindelijk ook nog 8e. Dus het heeft echt heel goed gewerkt.
En wordt ook nog 8e.
Kleine aanvulling nog.
En bij Williams ook.
Ook Mercedes was van plan om dit te doen, hè? Die werden even gepiepeld door een team Paul voor hun het deed. Maar Mercedes, er waren dus drie teams die dit probeerden. Bij V-Carp heeft het de beste uitgepakt. Bij Williams heeft het oké uitgepakt. Ja. En bij Mercedes ging het hele weekend in het putje.
Maar hoe kan het nou dat Toto Wolff zegt, we zijn het zelfs vergeten dat het een tweestop was? Bij de Duitse media gisteravond. Hij zegt het was het slechtste weekend uit de geschiedenis van Mercedes. Daarvoor was het geloof ik Schumacher een keer 13e met Rosberg 16e. Ja, nu was het 11e en 18e. En we wisten niet eens meer dat we nog twee stops moesten doen. Ja, het was natuurlijk een drama voor hen dat hele weekend. Dus absolute verliezers van de Grand Prix in Monaco.
Uiteindelijk waren Rus en Antonelli er wel klaar mee. Ze staken allebei bewust die chicane af. Ja, Renger, ja. Als je dat... Weet je, hier aan tafel, blijf heel even hangen, Robert. Renger,
ja, tuurlijk,
begrijp je die frustratie als je achter het stuur zit?
Ja, en ik vond het gewoon zo verrassend. Want je keek, we zijn gewend, Lewis Hamilton en destijds Bottas bij Mercedes doen altijd net even de slimme dingen, hebben de snelste auto, hebben het onder controle. Maar je zag Toto Wolff naar een scherm zitten kijken, staren. Zo van, wat gebeurt hier? Ik word gewoon aan alle kanten eigenlijk een soort van... En op een gegeven moment...
Ja, tegen de wil van zijn team.
Russell, die denkt op een gegeven moment... Als jullie niks bedenken, fuck it, dan doe ik het. Ik rijd gewoon die chicane voorbij. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zit hier 4 seconden van de snelheid af te rijden. Ik snij die chicane af en jullie bekijken het maar. Zorg maar dat je het oplost. Want aan de pitwall, jullie doen kennelijk niks. Ik ga het wel doen.
Ja, maar gebeurt dit in
Nee, maar dan wordt hij nog bij de hand. Ik pak die straf wel. En daar maakt hij een mega denkfout. Want dan ga je de wedstrijdleiding op scherp zetten. Dan realiseer je, en dat vind ik gemiste intelligentie... de wedstrijdleiding is de minimale straf die ze uit mogen delen. Is een 5 seconden penalty. Maar ze hebben dus ook nog een drive-to en een stop-and-go. En als jij zegt heel groot vanuit, oh, ik pak die straf wel... dan krijg je hem om je oren. Ja, dan krijg je
ook van, is hij ook niet voorzitter van de GPDA?
Ja, maar dat heeft, vind ik als coureur niet te maken. Ik vind niet dat hij anders moet rijden dan die voorzitter van de GPDA is. Maar
ik heb het ook dit jaar meegemaakt. Ik was in Daytona en ik lag 30 rondjes na een reparatie achter. En ze vroegen aan mij, kun je die Porsches een beetje ophouden? En trouwens die Cadillac ook. En dan ga je toch een beetje, dan doe je toch je ding. Je zit in het heetst van de strijd, in de adrenaline. Maar wat ze tactisch deden tegen Mercedes, was het ophouden. En dat doen wij ook. Hè? Je werkt samen, dus je helpt je teamgenoot om een gat te slaan naar voren.
Heeft Kimi ook gedaan. En Kimi heeft ook een gat gelaten om hem die stop te laten maken. Dus ze hebben precies hetzelfde gedaan wat hun overkomen is.
Ja, nee, maar goed, die andere teams die deden dat tegen hun.
Beter.
Dat pakt goed uit. Ja. Ja.
Robert, wat wil jij nog zeggen?
Nee, kijk, het is ook een situatie waarin je zit dat Toto Wolff zei tegen George Russell volgens mij van try to surprise him. Weet je, probeer iets geks te doen. Dat hij eigenlijk zijn rijder motiveerde om dan maar een all or nothing move te doen. In plaats van gewoon 1,5 uur lang naar die versnellingsbak van de Williams kijken. Maar zelfs dat lukte George Russell niet. Met zoveel overspeed, als je inderdaad 4 seconden harder kan rijden. Dus het, weet je, de huidige auto's ook. Ik zag vandaag een foto van de Red Bull van Vettel en de Red Bull van Max Verstappen. Ja, het lijkt alsof die auto van Vettel er 2 keer in past in die auto van Max nu. Weet je? Die zijn zo breed geworden en zo lang dat het is onmogelijk om in te halen op een normale manier. Maar dan hebben we daar in de laatste ronde Lance Stroll. Die gaat buitenom bij Nico Hulkenberg. Heb je die gezien in de chicane? Die zet hem er gewoon nog even naast. Iedereen die was al koffie aan het drinken. Lance was nog bezig voor plek 13. En die denkt, ik doe het gewoon. Ik haal nog even mijn credits in die chicane. Bij papa, vlak bij de boot. En die gingen buitenom voorbij.
Heeft hij in ieder geval één ding goed gedaan dit weekend? Want voor de rest zijn er alleen maar mensen in de weg gezeten.
Inderdaad. Nee, Rob, niet zijn weekend.
Robert, om met jou af te sluiten. Je winnaar en verliezer.
Ja, verliezer denk ik, moeten we wel zeggen, Mercedes. Als je zo'n slecht weekend hebt. En natuurlijk op zaterdag hebben ze het gewoon vergooid. Ik bedoel, Antonelli, rookie. Je ziet dat Monaco toch wel even een ander type circuit is. Als je daar aankomt, de druk stond er volop. En maakt een foutje. En George Russell, pech met de auto. En vervolgens in die race natuurlijk zich op point. Is een pijnlijke. En de winnaar kan er maar één zijn. Ik bedoel, als je kijkt hoe het team van McLaren, Lando Norris, aan het helpen is om zijn mindset terug te vinden. Ik dacht heel even toen hij op de boordradio, ik wil weten hoe jullie daarover dachten, maar toen Lando op de boordradio zei met nog 4 rondes te gaan van waar is Oscar? Ik voel die druk van Charles Leclerc en die zat toen ook heel de tijd overal te prikken en te doen. Toen dacht ik, dat is oude Lando. Die kan zomaar eens een keer een wieltje blokkeren en de muur ingaan. Zoals hij wel eens in Singapore heeft gedaan of zo. Maar nu bleek dat dus eigenlijk gewoon een joker. Want vervolgens rijdt hij gewoon de snelste ronde in de laatste ronde van de race. Ja. En rijdt hij gewoon weg. Dus ik vond zijn commitment en zijn confidence... Ik weet niet of het komt omdat hij niet meer op social media zit... of ik weet niet wat hij allemaal in de media heeft verteld. Maar dit is het zoveel beter dan de afgelopen weekenden. En daardoor moet Oscar Piastri ook echt over zijn schouder gaan kijken of zijn teammaat niet met de titel er vandoor gaat dit jaar.
Kan een keerpuntje zijn. Kan een keerpuntje,
kan een keerpuntje zijn. Dankjewel, ja. Robert, voor je bijdrage.
Zie je.
Fijne avond, mannen.
Ciao. Bye. Olaf, is het dan echt niets aan het circuit om te veranderen dat het probleem kan worden opgelost? Weet je, Monaco inhalen.
Nou, als je goed opgelet hebt, dan zie je ze tegenwoordig, als je de tunnel ingaat bij de Virage du Poitiers, dat was vroeger zee. En daar zie je nu al de flatgebouwen komen. Daar zou een optie kunnen liggen. Maar ik denk dat, en aan de ene kant, ik vind het ook weer zo'n mooie bocht in kwalificatie. Als je naar het opkomen van het rechte stuk kijkt, heb je daar die knik Anthony Norge, daar staat het beeld van Fangio. En als ze daar een opener bocht van zouden maken, dan krijg je niet al die paniek bij ingang Pitstraat. Kijk, als je waar dat rode kruis zit. Letterlijk, ja. het rode kruisje niet. Dat rode kruis zit daar niet. Maar als je dat weg zou halen, dan kun je dus daar een veel mooiere, vloeiender bocht van maken. Dan denk je, ja, dan niet een stukje van de energie weg. Maar dus, er gebeurt daar zoveel in dat gedeelte. Ik denk dat je dat zou kunnen doen. En ook bij de Virage du Poitiers, als je de andere bekijkt, daar zou je bijvoorbeeld, als je vanaf die Leusherpint komt en je steekt door, kijk, de lichtblauw, de rode lijn is hoe we nu rijden, maar daar zou je ook gewoon nog een lus kunnen maken, waardoor dingen in de tunnel, voor de tunnel, zich beter settelen.
En DRS.
En DRS, ja.
Meer DRS. Ik snap niet dat de DRS alleen op start-finish is.
Uit veiligheid.
Ja.
Ja.
Ja, volgens mij kunnen ze die laatste kombocht op Zandvoort kunnen ze ook zonder...
Ja, hebben ze volgens mij vorig jaar wel gedaan. Het eerste jaar uit veiligheid niet. Maar.
Ze hebben die chicane natuurlijk ook. Hè? De chicane kom je uit de tunnel. Als je daar DRS hebt en je maakt daar een beetje meer ruimte, of je legt de bocht ietsje later, met een, dan kom je er ook. Maar je wil uitrem, je wil van hoge snelheid naar hele lage snelheid. Ja, ja. En daar moet ruimte zijn om in te halen. En nu, de enige keer dat Verstappen, hè? Weet je nog, Lewis Hamilton en Verstappen?
Ja, ja, zetten hem gewoon tegenaan. Hè? Door toen, ja.
Het lukte ook dan niet. En de enige inhaalactie die er geprobeerd is, Antonelli, die pakte goed uit. Maar Bortoletti, daar was geen ruimte meer voor. Die zat in de muur. Dus het is onmogelijk om in te halen. Ze moeten die baan aanpassen om het te doen.
Ja, alleen, of in tegenspraak op mezelf moet je de romantiek houden. Zeggen, dit is Monaco, ja. Doe het er maar mee. Ja.
Wie herinnert zich Senna Mansell, 1992? Ja. Dat is een historisch iconisch moment. Ja. Maar eigenlijk, als je gewoon kijkt, er gebeurt niks. Ja. Want ze kunnen elkaar niet inhalen. Dus
in 2001 heb je Enrique Benoldi en David Coulthard. Die auto's waren twee keer zo smal als nu.
En ook
dan
lukt het 43 rondjes.
Die kwam er ook niet bij.
Dan lukt het niet. Dus het is een beetje de romantiek. En het is altijd een probleem geweest. Maar op een of andere manier hebben we de laatste jaren meer moeite mee of zo.
We vergeten het hele jaar. En dan is het weer die zondag van, nou, we denken, oh ja, we kunnen weer zeiken.
Ik denk dat het ook komt door het management. Hè. Dat is groter geworden. Dus mensen zijn langzamer gaan rijden. In die tijd van David Coulthard. Dus Benoldi, die reed zo.
Ja, ja.
Gewoon, en nu reizen gewoon. Ik heb hier de rondetijden van Williams bijvoorbeeld. Sainz 16-8, 15-8, 16-0, 16-1, Albon 21.
Dat lukt jou met die hypercar ook nog.
19-2, ja, dat kunnen wij ook nog wel.
19-2,
19, dat zijn gewoon 3, 4, 5 seconden wat ze lang zouden. Berman in een Haas reed de snelste rondetijd met, omdat hij achteraan helemaal vrij rijdt. 4, 5 seconden harder dan een Red Bull en een McLaren. Ja, met een Haas kan dat normaal niet. Nee. Dat lukt niet. Dus dat geeft aan hoe langzaam ze rijden. Dat management is een groter deel geworden van de sport dan destijds.
Rob, jij had vandaag een reis vanuit Engeland hier naartoe. Vanuit Silverstone.
Daar werkt druk.
Ja. Maar sociale media heb je wel kunnen volgen.
Kan ik natuurlijk altijd bij. Ja, ik was benieuwd naar de feestjes in Monaco. Want ik dacht, Lando gaat natuurlijk wel wild vieren. Maar hij schijnt een vriendin te hebben tegenwoordig. Dus ik weet niet of ze mee is geweest feesten. Maar het is iets minder uitbundig geworden. Ik kwam nogal een foto van hem tegen met Kylian Mbappé, de bekende voetbalspits, en Jimmy Butler. NBA-speler, die ligt eruit in de competitie. En die is nog een keer met hem meegereden in Miami, geloof ik, in zo'n hot lap. Ja, toen werd hij helemaal gek. Dus Jimmy Butler is een maatje geworden. Oh, wow. Lando, een soort darter, leuk, heeft hij dat overhemd openhangen. Ja. Lekker diep. Heerlijk, man. dan kwam ik nog een opvallend staartje tegen. Want gisteravond was natuurlijk de avond van Alex Palou, waar we het zo over gaan hebben in de Indy 500. En het was de avond van Lando Norris. Ja, die reden in 2017 nog samen bij Campos in de Formule 2, het laatste weekend. En ja, uiteindelijk zijn ze allebei andere richtingen opgegaan. Palou is via Japan uiteindelijk in Amerika terechtgekomen. Hij is inmiddels drievoudig IndyCar kampioen. En nu ook de Indy 500 achter zijn naam. En Lando Norris wint op dezelfde dag de Grand Prix van Monaco. Dus met z'n tweeën zitten ze op 2/3 van de Triple Crown. Ja. Toch al bijzonder, zo'n lichting, dat het op één dag samenkomt. Dus,
absoluut.
Vond ik een
Denk je dat mooi. Ze dan ook dat gisteravond hebben uitgewisseld van we hebben het gemaakt? Of waren ze dan ook weer...
Ja, Alex Pelloni zat meteen bij een NBA-wedstrijd gisteravond in Indiana. Want die zitten in de playoffs nog, dus die was
ja,
daar
wordt
ook
al. Helemaal geleefd, hè? Als je Indy 500 wint, dan vliegen ze naar New York. Vliegen ze naar waar dan ook, in een privéjet, daar bij NBC, daar in de talkshow. Die komend weekend racen we in Detroit, dan is IndyCar er ook. Vorig jaar zag ik Newgarden, die kwam echt helemaal zo bezweet binnenlopen bij zo'n meeting van... moet ik hier ook nog een praatje houden? Ja, die reed ook echt geen deuk in de pakje boven.
Jezus, dat is moet je nog tegen Renger van der Zanden zeggen ook. Weet je,
dat is ook nog met mij praten.
Is ook echt bekend. Het is ook echt bekend dat de rijder die in die 500 wint... de race daarop naar... Nou,
kan je vergeten.
Ja, je wordt even geleefd.
Ja, streep die maar weg. Maar, het is wel Alex Palou, dus als die wint waarschijnlijk ook weer.
Als iemand het tegen kan, dan is het Alex Palou. Dat denk ik wel.
Nou, toen hij gisteren op de auto had neergezet en uitstapte... toen dacht ik van...
Hij is een beetje wit, hè?
Oei, 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 oei.
Nee, hij had een paar suikers nodig. Maar goed.
Ja, Carl Larsen is hij natuurlijk. Hij deed de dubbel. Dus in die 500 rijden vliegen naar Charlotte. En om daar dan de Coca-Cola 600 race in de NASCAR te rijden. De dubbel, de befaamde dubbel. Heeft hij uiteraard dus gedaan. Het was nog enigszins kritiek. Want het begon natuurlijk een beetje te spetteren voor de race. Ja. Waardoor het uitgesteld was. En er was een window. Want hij moest in de NASCAR rijden. Dus dan zou hij misschien eventueel niet starten in die 500. Uiteindelijk startte hij gewoon. Maar het feestje duurde niet bijzonder lang. Want in de ronde 92 bij een herstart zit hij onder in het veld, raakt hij hem kwijt en neemt nog wat mensen mee en is het boem boem, einde verhaal.
Maar niet expres, toch?
Nee. We kijken hier, hij zit
kijken. Ja, ik moet nu.
Hij is er gewoon in één keer kwijt.
Ik moet die helikopter halen.
Ja, je kan ook geblesseerd raken natuurlijk als je crasht.
Ja, dan ga je het ziekenhuis in de mission alsnog.
Ja, precies. Maar goed, hij vloog dus daarna op tijd naar Charlotte. Kon rustig nog even een maaltijd eten voordat hij daar aan de start moest verschijnen. En ja, en uiteindelijk, kijk, dan vliegt hij in de helikopter. Het gaat goed, want hij gaat aan de leiding naar ronde 10 al. Maar 28 ronden later, ja, we zien het gebeuren. Hij spint er vanaf.
Maar raakt hij de muur?
Nee, maar vaak als ze zo spinnen is wel een foute boel altijd.
Goeie drift. Wel, goeie drift, hè?
Goed, toen was het feest dus voorbij voor Carl Larsen. Is inderdaad gelukt de dubbel, 2 keer DNF.
Maar is het dan constant niet het idee om volgens jou een andere coureur die niet crasht
dit te proberen? Dat doet hem tekort, hoor.
Hij heeft het zelf ooit een keer per ongeluk geclaimd, geloof ik, dat hij de meest allround coureur ter wereld is. En nog
meer
dan Max Verstappen. Dat heeft hem wat. Ja, dat heeft hem wat kritiek opgeleverd.
Hij is goed, hoor. Hij raced elk weekend, sterker nog, 2-3 keer per week. Nou, dat weet jij beter dan ik. Maar op die kleine dirt ovals en dan weer heeft zijn eigen team. En dan reed hij nog NASCAR, reed hij IndyCar. Het is wel een... Sebastian Bourdais zei overigens dat hij, als hij wat meer zo... focus op die IndyCar, dat hij echt heel goed zou kunnen zijn op die ovals. Maar het is gewoon een allrounder, absoluut.
Okay. Maar ja, Boudin heeft altijd wat te zeiken.
Dat is zeker waar. Ja, jouw liefde voor Frans Soos is nog steeds niet beter, zie ik. Ook niet bij Sebastian Bourdais.
Maar jij hebt het ook niet zo heel erg op hem, toch?
Nee, ik heb 4 jaar, het is echt mijn maat. Maat voor het leven, absoluut.
Oh, dat is die andere van Soos.
Grosjean.
Grosjean, dat is een andere, ja.
Oké, Rob, ga door.
Albon en Russell zijn inderdaad hele goede maten ook in de Formule 1 paddock. Maar George Russell was op zaterdag enigszins gepikeerd op Instagram. Althans, gepikeerd. Hij plaatste een foto, de kwalificatie mislukt was. En zette hij eronder bij. Dinner is on you tonight, Albono. Dat is dan de bijnaam van Alex Albon. Hij zegt, I'll take you to a drive-thru. Maar goed, op zondag kwamen ze elkaar dus weer tegen. En waren ze boos. Maar toen zei hij, ik heb me aan mijn belofte gehouden. Ja, goed, ze zijn op diner geweest. Ze hebben uiteindelijk net het bedrag heeft hij een beetje verstopt. Ja. Maar goed, in Monaco betaal je denk ik voor een simpel burgertje al een slordige 84
Russell
euro.
Russell riep al van tevoren, ik denk dat het iets wordt met veel kreeft. En het wordt met veel champagne. Ja. En hij riep al van, ik ga dat bondje even spekken voor.
Ja. Maar goed, hij heeft me uiteindelijk dus genomen. Dus erg leuk. Maar goed, voor George Russell was het sowieso natuurlijk afzien in de race. Hebben we al gezien, maar ook na afloop. Want ja, na zo'n race, waar douche je op Monaco? Nou goed... Het is allemaal heel schamel, dit douche wat hij heeft. Want gewoon op een boot natuurlijk. Gewoon even lekker afspoelen. Want als hij een keer topless kan zijn, dan doet hij het natuurlijk in de video. Hè?
is zijn vriendin aan het pompen?
Ja, die staat te pompen, ja.
Dus dat is een boot zonder douche. Dat is ook een bootje van niks.
Ja, is niks, ja. Ja, precies.
We hebben ons op betere boten gestaan, Olaf, of niet daar?
Beeld van?
Ik heb daar geen actieve herinnering aan.
ook beeld van.
Als je in Monaco bent... En je weet een appartementje te bemachtigen, dan ben je natuurlijk wel de koning, hè, tijdens zo'n weekend. Deze man natuurlijk. Vorig jaar ook in Imola, die man die aan het circuit woonde. Oh ja. Maar waar kan je dan beter zitten dan in Monaco zelf? TV'tje, zo even naar het balkonnetje lopen. Dit vind ik wel een erg mooi uitzicht. Want normaal zitten ze wel wat aan de lage kant. Maar deze man zit erg mooi, hè.
De mensen die daar wonen, verhuren voor wat hun hele jaar hypotheek is. Voor het weekend. Zo'n balkonnetje. Ja. Of zo'n flatje.
Ja, zou ik ook doen.
Ja en soms zie je dus, als je dan daar staat, dan kijk je omhoog naar die gebouwen. Dan zie je dus heel veel ook luiken dicht. En ik denk van, die mensen hebben echt veel geld. Mm. Want die hoeven niet eens te verhuren.
Niet te verhuren.
Ja, ja mooi. Ja, of die hebben een hekel aan de herrie.
Dat kan ook.
Dat kan ook. Dat was hem.
Dat was hem? Ja. Oh, mooi. Nou, dan gaan we er heel even tussenuit. We zijn zo meteen terug. Uiteraard meer over de Grand Prix van Monaco. En we blikken ook nog terug op de Indy 500. Tot zometeen.
Het is 25 mei 2025. Dit is het feestje van het jaar op de Indianapolis 500.
Drivers, start your engines.
McLaughlin is er gewoon af. Voor de start en zo gaan we niet los.
Green, green, green.
En het is green, green, green. Oh, er gaat fout. Ja, bocht 1. Meteen ellende. Marco Andretti is eraf.
Oh, fire. There's fire all over the car.
Er gaat niet. Nee. Vicky gaat eraf.
Ik trap op de rem en ik had gewoon geen responsen.
What on earth is going on at the Indianapolis Motor Speedway today?
Below, below, below.
Daar komt hij laag. Ja, 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 ja.
Yellow, yellow.
We eindigen onder geel, maar het maakt Palou heel weinig uit, want Alex Palou wint de 109e editie van de Indy 500. De volle melk voor Alex Palou.
Welkom terug bij Racecafé, de stamtafel. René, Alex Palou, Perfect Palou, de man in vorm, terechte winnaar.
Ja, ik heb ook de Perfect Tense voorbij horen komen, want hij heeft startnummer 10. Ja, het is... Nou, ik vind het moeilijk om meteen een fenomeen te noemen, maar het zit er toch wel dicht tegenaan, hoor, wat hij nu doet. Het is sowieso historisch wat hij heeft gedaan. Sowieso 5 wedstrijden winnen in de eerste 6 wedstrijden. Dat is al decennia niet voorgekomen. Ja, hij had er nog eentje niet gewonnen. Een oval. Ja, doe dan maar op de Indianapolis Motor Speedway. Dus ja, het is ongelooflijk.
En zijn team, wat ik zo bijzonder vind, is dat ze winnen al 5 van de 6 races. En als ze deze winnen, dan pas is het echt.
Je levert kampioenschappen lever je in voor een Indy 500 overwinning. Dat zei hij overigens na zijn eerste kampioenschap, zei hij dat niet. Toen zei hij nog van, toen had hij nog niet door hoe groot deze race was. Van, nou ja, de Indy 500 is gewoon 1 van de 17 races. Nou, je ziet het, dit is niet 1 van de 17 races.
Dit is de race der races. Ja, je zegt het ook inderdaad, ja, fenomenale trekjes begint die te vertellen. Beetje als Max 2 jaar geleden was. Hè. Ze hebben het goed voor elkaar, hij zit lekker in zijn vel. Maar hij levert. En dat vind ik er echt heel mooi aan. Hij levert. Ja.
Scott Dixon is een teamgenoot. Hè? Dus ik bedoel, dan heb je ook even een leermeester. En dan versla je hem ook. Ja, echt heel, heel knap.
Is hij nou een kandidaat ook voor een Formule 1-zitje? Hij heeft bij Campos gereden met Lando. Hij weet hoe het moet. Ik bedoel, waarom niet?
Weet je wat het is?
Ik weet al waarom niet. Maar
ik denk dat het heel simpel is. Ik denk dat Cadillac echt heel geïnteresseerd zal zijn om hem te hebben. Ik denk dat hij het niet doet.
Juist.
Wat hij nu voor elkaar heeft in IndyCar met een Ganassi, een auto waarmee hij kan winnen, kampioenschappen kan winnen, Indy 500's. Hij is een naam voor zichzelf aan het maken. Dan kan hij met Cadillac in geen 5 jaar tijd kan hij dat voor elkaar krijgen. Als Red Bull belt of als Mercedes volgend jaar een topauto heeft en belt, dan moet hij het overwegen. Maar een Cadillac...
Het blijft toch altijd je jongensdromen. Hij zal niet kunnen ontkennen dat je ooit...
Omdat hij Europeaan is. Als hij Amerikaan was, zou hij het sowieso niet genoemd. Omdat hij Europeaan is...
Ik kan me niet voorstellen.
Maar er was toch ook iets met contracten her en der?
Ik zou je zeggen dat...
Niet getekend.
Nou ja, hij had een contract bij McLaren.
Juist.
Maar hij had ook een contract bij Ganassi.
Juist.
En dit is gelijk de reden waar ik naartoe wil. Chip Ganassi heeft een contract voor zijn leven als hij wil. Want hij heeft hem gewoon zo uit de derrie gehaald van al die contracten shit. En Chip gaat echt niet zeggen van, nou joh, ga maar lekker naar Cadillac. Nee, Chip wil kampioenschappen winnen in IndyCar met Alex Palou. Want Alex Palou is de beste en Chip heeft de beste auto. Het is gewoon een gouden duo.
En als ze hem er voor 100 miljoen uittillen? Dus dan zeggen ze tegen Chip,
dan zegt Chip,
miljoen.
Ga maar. Ja,
nee, maar dat is het mooie van dit soort dingen. Hè. Je weet hoe het zit, je denkt dat. En dan roept je, ja, maar als Chip naar 100 miljoen. Nou, dan zou het natuurlijk wel kunnen.
Maar Palou moet het niet doen.
Nee,
hij moet het echt niet doen. Nee. Hij heeft zo'n goede naam opgebouwd nu. Dat gaat hij nooit halen in de Formule 1. Ik bedoel, we hebben bij Boudet gezien. We won ook gewoon 4 kampioenschappen. Ja. Ging naar de Formule 1. Toen was het ook maar middelmaat. Ook in een middelmatige auto.
Een blur.
Hij moet het gewoon niet doen.
Palou kan degene zijn die Larsen probeerde. Of die andere jongen. Dus deze wedstrijd rijden. Ja. En dan moet hij Nesca erbij gaan doen, daar een beetje beter in worden. En dan, hij kan degene zijn die ze wel allebei op een dag kan winnen. Ja. Maar ik
denk echt gewoon, die jongensdroom Formule 1 is het allerhoogste. Ik denk als hij al zou hij ze bij Haas zeggen, kom, dan gaat hij nog.
Nee, ik heb het er ook met hem over gehad.
Ja, maar je hebt 3 kampioenschappen. Je hebt de Indy 500 gewonnen. Je hebt daar alles nu. Hè?
Dat is een goed punt. Wat je
hebt alles.
Nu heb je alles gewonnen. Dit is wel een goed punt wat je nu zegt. Hij heeft nu echt alles wat hij... En hij gaat nu ook kampioen worden, laten we eerlijk wezen. Hij heeft nu ook de 500. Hij heeft alles wel behaald. Dat is, vind ik, een goed punt. Maar dan nog... Michael Andretti had ook heel veel dingen.
Ik denk dat hij nog 15 miljoen moet afrekenen met Zac Brown, ongeveer.
Dat hebben we ook nog.
Ja. Je hebt een goed punt, Rob, maar het gaat toch niet gebeuren.
Ja, maar ik denk dat dat nog een heel groot ding is. Ik denk dat Chip zegt, ik betaal daar een deel van en daarvoor ben je voor mij. Voor de komende whatever jaren. Zijn loyaliteit zou moeten zijn, Chip, daar heb je gelijk en ik blijf bij jou. Als Olaf met 100 miljoen langskomt, dan gaat gaan ze dat zeker heroverwegen.
Dat gaat niet meer gebeuren sinds vanochtend.
Maar ik denk dat... En Cadillac, ja, heel simpel. Die moeten op zoek naar iemand. Ik denk dat een Colton Herta was altijd het hoogste op het lijstje.
Ja, die snap ik.
Die presteert niet.
Nee.
Die maakt fouten.
Cadillac moet niet... Wat mij betreft moet Cadillac intelligent zijn. Wat mogen we verwachten van... Kennelijk aan zich, de eerste 2 jaar, niet zo heel veel. Dus als je daar de Bottassen en de Peressen neer kan zetten... die veel weten hoe het moet voelen, hoe de organisatie moet zijn... dan kun je daar prima in leren en kun je daarna wat proberen. Elke Amerikaan die Kennelijk daar nu neergooit... die wordt meteen, die is klaar, die is na een jaar...
Moet iemand hebben die de Formule 1 kent, snapt.
Ik zou Bottas en Peressen...
Niet heel sexy, maar het is wel realistisch.
Ja, ja,
verstandig, ja. Vooral.
Verstandig. We gaan heel even terug naar Indianapolis. Want Rick Winkelman was daar natuurlijk voor ons het hele weekend. En ik kon het niet laten om ook vandaag nog heel even een kijkje te nemen op het circuit.
We konden geen genoeg krijgen van Indianapolis Motor Speedway. Dus maandagochtend zijn we nog even een kijkje gaan nemen. Heel apart, want ja, geen 350.000 toeschouwers. Maar de tribunes hier worden schoongemaakt. Er worden wat fotoshoots gedaan. En hier dat hele magnifieke, grote, lege circuit nu. Met al die tribunes. Waar het nu heel rustig is. Dat is heel verschil met de zondag. Maar we weten natuurlijk, volgend jaar eind mei is het hier weer helemaal vol. Wordt hier weer knijterhard over het circuit geraced. Want dan is de volgende Indy 500. Alex Palou, de winnaar van dit jaar, zal er dan zeker bij zijn. En we gaan eruit Rinus Fieke ook hopelijk bij een wat beter team. En kijken wat Rinus dan kan doen.
Ja, Rick die gooit natuurlijk al op. Rinus Fieke, het ging voor de derde keer mis in de pitstraat.
Maar we zijn aan het turven.
Nou ja, weet wel hoe het echt tot stand is.
Ja, nou, ik zat met hem te appen vanmiddag en ik zei, hey, hoe gaat het met je man? En hij zegt, ik heb gewoon de eerlijke vraag gesteld van, lag het aan jou of lag het aan de auto? Hij zegt, nou, in de Indy 500 proberen ze die rem, dus je hebt een remschijf, dan heb je de remklauw en de remblokken. Als die er vlak langs lopen, dan tikken ze toch een beetje aan, het kost snelheid. Dus je wil die remblokken zo ver mogelijk van de remschijf af hebben. Maar dat betekent, als je gaat remmen, dat die... behoorlijke afstand.
Lange afstand doe je.
Moet, dus het pedaal is lang. En in dit geval betekent dat ook in de IndyCars dat je heel veel olie nodig hebt voordat dat druk zet op die remblokken. Nou, wat er gebeurt, als er dan te veel olie nodig is om dat gat te overbruggen, en dat bleek aan de voorkant van zijn auto te zijn, ja, dan grijpt hij in één keer op een heel gek moment.
Dan sluiten ze alleen maar aan en remmen ze nog niet. En dan moet je eigenlijk nog een keer terug.
Zou je zeggen, nou, hij zegt het is echt een olieprobleem geweest. Dus te weinig olie om die druk te kunnen drukken. Dus waardoor de achterkant in één keer vol blokkeerde en voor helemaal geen remmen waren. Dat zie je, alsof je aan de handrem trekt. Ja. Gaat in de ronde en eraf.
Ik heb een belangrijke vraag naar jou hierover. Ik snap niet, en het is natuurlijk een split second, hè. Als hij daar nou aankomt en hij merkt in eerste instantie dat hij niet remt. Dan zei hij, toen ben ik heel hard geremd en daarna blokkeerde alles.
Ja.
Rij lekker door.
Ja.
Pak een speeding in de pit heen. Nee, maar dan ben je nog in de wedstrijd.
250 erdoor.
Nee, want hij riep keurig. Ik reed, maar hij heeft al een beetje afgeremd. Dat is gas losgelaten. Ik reed 110 of 120 mijl, zei hij.
120 mijl.
Ja, dat is 200 kilometer per uur.
Pak die straf, dan ben je nog in de wedstrijd.
Maar Olaf,
de volgende keer dat je aankomt.
Moet je in de spits zeggen.
Ja, dat is makkelijk. De baan is daar vies. De auto staat zo afgesteld, waardoor je in de rond gaat. Het is split second decision.
Makkelijk gezegd dan gedaan.
Juist.
Oké. Ja. Geen probleem.
Dixon gebeurde dit. Nou, dit niet dit. Maar die kwam dus ook te hard binnen. En die liet hem... was ook kans dat hij hem zou wegbreken. Ja, die laat hem dan wel gaan. Misschien is dat nog ervaring. Maar het is, ook, het is ook in eerste instantie... shit, hij remt niet. En je zit er goed in, hè. Hij race 7e op dat moment.
Zeven,
ja. Dus ja.
En daardoor zat hij er waarschijnlijk ook... behoorlijk doorheen. Op de pitmuur op een gegeven moment. En hoe kom je hier dan uit? Kom je hier makkelijk uit, zo'n tegenvaller?
Weet je, ik denk dat er geen verwachting was dat hij überhaupt die in die 500 zou gaan winnen. Dus het is oké. Okay. Ja. Maar ik denk dat het was een kans voor Rinus om met een slechte auto een top 10 binnen te halen. Geen fouten te maken en op die manier. En dan zit er toch met een vraagteken, was het Rinus of was het de auto? En dat helpt natuurlijk niet mee om een zitje te krijgen voor volgend jaar. We weten dat het een auto lag, maar hij zat toch in die auto. Dus weet je, hij moet gewoon zorgen dat hij zo snel mogelijk in een goede auto bij een beter team komt. Laten we dit snel vergeten, kijken wat hij... Want hij doet het goed, hè? Top 10 eindigen in zo'n auto op de normale races.
Ja, vierde pas geleden.
Ja, vierde en weer in de top 10 laatste op de roadcourse van Indianapolis. Hij staat ook, tot gisteren stond hij in de top 10 van het kampioenschap. Ja. Dus ja, joh, dat is...
Heeft zich nergens voor te schamen.
Nee, zeker niet. En wat ik heel mooi vond, is op het moment dat hij uitviel, dat hij bij de pitcrew stond, dan hoorde hij echt die monteurs helemaal
schelden.
Maar ook echt van... Echt een teleurstelling, want Rinus is de teamleider daar.
En hij maakt dat team op dit moment beter. Ja, die jongens zijn natuurlijk jarenlang aangekeken als de Minardi van de IndyCar van toen de tijd. Ja. En hij maakt dat team gewoon beter.
Ja,
dus zullen ze dit ook niet te fel over zijn neus trekken? Als
Nee, joh. Dat is,
goed gedaan tot waar we waren.
Ja, nou ja, fantastisch gedaan. Ik bedoel, top 10 klassering. Ik zat
absoluut.
Er gewoon in.
Rob, Rinus Vierkerk kwam dus in actie. Max Verstappen in actie. Maar nog meer Nederlanders. Je bril bij je?
Ik kwam rechtstreeks aan Silverstone, dus die ligt thuis op tafel. Dus die heb ik even niet bij. Maar,
het is je vergeven.
Spreekwoordelijk wel. Nee, in Engeland raced dit weekend, en vandaag is de feestdag in Engeland, dus vandaag werd er ook geraced. Red Bull Junior, Rocco Coronel, de zoon van Tom natuurlijk, die daar de Ginetta Cup aan het opvegen is. Dat zijn dit soort auto's. Daar heeft Lando Norris ook het kampioenschap gewonnen voordat hij richting de autosport ging, zeg maar. Dus het is wel een serieuze klasse. Er zitten veel talenten rijden daar rond. Hij heeft al 5 van de 6 races gewonnen. En dit hele weekend rijden ze 2 of 3 races. Heeft hij alles opgeveegd. Dus hij is lekker bezig. Hij is ontzettend lang aan het worden. Hij liep hier rond als 5, 6 jaar. Was hij nog geen meter lang. Moet kijken wat een lange gozer dat is, joh.
Ja. Of dat, die twee naast hem zijn zo klaar.
Ja, dat kan ook. Het is, hij gaat erg lekker. Hij is gewoon nog te jong om in formuleauto's te rijden. En dan vind ik dit een mooie oplossing dan nog een jaar blijven karten.
Deze met dicht veel mensen om je heen is altijd lekker voor je.
En Tom doet het slim, hoor. Die gek die heeft het wel voor elkaar. Hè. De contracten met Red Bull en hoe die die jongen begeleidt. Het probleem van de autosport zijn de vaders. Daar hadden we het over. En Tom is natuurlijk een autosportvader, maar hij doet dat wel als een goede vader. Ik vind het leuk om te volgen.
Niet te nadrukkelijk.
Zijn vader race met een Toyota Starletje.
Ja, tegen
samen, jou. Samen met Marco Bakker. Nee, niet tegen mij. Ja. En had hij als promotie had hij een sigarendoos op zijn dashboard geplakt. Dat was dan sponsoring. Sigarendoos.
Goeie oude tijden.
Ja, precies.
Oh, mooi. Marco Bakker had altijd op woensdag ook nog steeds een racepak aan.
Ja. Nee, bij de opera nog moest hij van de vak van de opera moest hij eruit trekken. Concertgebouw. Marco, trek dat pak uit.
Ik blijf er even in Monaco, want Richard Schoor kwam natuurlijk in actie met de Formule 2. Kwalificatie redelijk goed gedaan. P4 uiteindelijk mocht hij op zondag starten, maar op zaterdag omgekeerde grid in de sprint. Wordt hij keurig vijfde, kan ook daar natuurlijk lastig inhalen. Maar op de zondag zit hij in bocht 1 in het gedrang, waar Alex Dunn uiteindelijk een penalty voor gehad heeft. Nog een paar jongens meer.
10 plaatsen grids daarvoor voor de volgende week. Heeft Mazzel die niet reeds geschorst is.
Maar goed, Verschoor die zat daar tussen de crash en de coureurs in en lag er ook uit. Ja, echt zonde, want... Had lekker kunnen scoren, maar dus niet gelukt. Toch wel Nederlands podium in Monaco. Want Laurens van Hoepen had nog niet de beste seizoenstart in de Formule 3. Maar op zaterdag stond hij toch mooi op het podium te blinken. Dus dat is lekker voor hem. Had hij even nodig dit seizoen.
En
dus,
de Porsche Supercup.
Ja, ik wou net Porsche zeggen, Supercup, ja. Zeker. Dirk Schouten?
Ja.
Nee. Die won de Rookie Cup.
Robert de Haan.
Robert de Haan.
Die won.
Ja. Weet je wat grappig daarvan is? Wedstrijd met zo'nzelfde pile-up als Formule 2. Acht auto's eruit.
Vind je leuk?
Code rood.
Ik vind het helemaal niet leuk.
Laat mij even uitpraten. Code rood. Er zit een klem in het tijdschema. Dus met nog 30 seconden te gaan gaat die safety car rijden. Ze hebben 3 rondjes geraced. Alles bij elkaar 4 minuten 32. En dan komt er een podiumceremonie, duurt een kwartier. Dus de podiumceremonie heeft langer geduurd dan die hele weg. Dat is natuurlijk lullig voor die gasten.
Ja, goed punt. Slecht. Maar
dat is slecht.
Moto 2 nog?
Ja, Colin Veijer was geblesseerd. Vorige week geblesseerd geraakt. Aan zijn pols is geopereerd en is de komende weken... waarschijnlijk niet bij. Zonder van de Goorberg was natuurlijk wel gewoon starten vanaf P20 op Silverstone. Reed zich keurig naar voren, uiteindelijk naar P13. Dus in de punten had een goede pace te pakken. Maar ja, die kwalificatie is belangrijk in de Moto2. Dus daar moet nog even aan gesleuteld worden.
Maar hij heeft toch wel eens op de eerste startrij?
Zeker.
Paul zelfs?
Nee, twee jaar geleden stond hij op de eerste startrij, ja. Inderdaad. Ja, 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 maar toen was hij in slechte weersomstandigheden. Nu heeft hij toen had hij de race pace niet, had hij nu wel. Dus als hij nu...
Beter.
Nou, we zijn nu toch op Silverstone beland, de MotoGP. Wederom, en het is in lijn met de rest van het seizoen, wat een waanzinnig seizoen. En wat gebeurt er allemaal?
Ja, dat was gisteren was dat echt... we hebben gekkigheid gezien dit jaar, maar gisteren was echt knotsgek. We hebben eigenlijk twee races gehad, hè, want de race begon op een wel heel bijzondere manier. Daar kom ik zo meteen naar. Maar Marco Bezzecchi, afgelopen vrijdag. Ja, kom hem maar halen, Olaf.
Wie riep er af?
Tik hem maar even op zijn schouder.
Ja, het ligt niet...
Hallo, twee wielen riep. Marco Bezzecchi gaat winnen.
Het ligt niet voor de hand ook.
Nee, Aprilia had al meer dan een jaar niet gewonnen. Hij heeft een, hij heeft een overstap gemaakt naar Aprilia van Ducati. Ging nog niet hard dit jaar. Het liep allemaal voor geen meter. Jorge Martin zou op die motorfiets zitten. Hele jaar geblesseerd. Contract perikelen dat hij er onderuit zou willen. Ja. En in het weekend waar er allemaal gedoe is bij Aprilia, wint hij uiteindelijk die race. En ja, dat was echt waanzinnig. Ja, dan zien we hier het podium naast hem. Joan Zarco, die twee weken geleden in Le Mans nog verrassend won.
Hier, weer podium.
Weer podium. En Marc Marquez. Maar dat was eigenlijk heel gek. Dat je dacht, mensen die de eerste start hadden gezien, die dachten, hey, Marc Marquez, er was er wat mee gebeurd. Nou, inderdaad, want bij de start, moet je maar eens even opletten, zijn broer Alex Marquez, die pakt de kopstart. En tel jij even mee hoe lang dat duurt. En die op die blauwe machine, hup, ligt meteen plat.
Wow.
Schuift heel ver door.
Technisch malheur, toch?
Nou, het is gewoon koude volband.
Die glijdt langer door. Die glijdt langer door als dat hij gereden had tot het punt waar hij begon. Dit gaat echt net als Kang Yoo Joe.
En dan ligt Marc Marquez aan de leiding en die gaat ook gewoon onderuit uit het niets. En die is ook gewoon klaar. Let op, kopstootje.
Ja, gelukkig maar. Nee, goed
weg.
Man. En dan zou je zeggen dat het beton is.
Nee, ja. Mag ik helemaal niet, man.
En dan zou je zeggen ze liggen eruit, maar dan is er een oliespoor op de weg, ogenschijnlijk. En dan komt er een rode vlag en dan staat er, ja, we hebben nog geen 3 ronden gereden. Iedereen mag weer meedoen.
Op zijn originele plek.
Maar,
Oké. En dan hoor ik de mensen zeggen, is dit wel eerlijk?
Er staat het reglement.
Het reglement.
Nee, het reglement.
Nee, oké, maar dat
moet je niet in het reglement zetten.
Maar Rood?
Chris, nog een keer. Het staat in het reglement.
Nee,
er zou olie op de baan liggen.
Ja.
Geen idee wie het gezien heeft, maar...
Maar dat bedoel ik.
Antonio of zijn maat, die is daar... ik heb er later een foto van gezien. In de voorlaatste knik.
Ja, dat was een crash.
Ja, en daar bleef er... brandstof of olie uitpieren.
Maar als je dit ziet, hè, ze pakken allebei een andere motor. Moet dan ook in de Formule 1 dan niet die T-car terugkomen?
Ja, dat is kostenbesparing, dat gaat niet gebeuren.
Veel te duur. Veel te duur.
Dan liggen we z'n tweede uit en is vechten wie erin mag stappen natuurlijk.
Ja.
In de team.
Dat zou dan wel weer leuk zijn.
Dan heb je weer zo'n monteur nodig uit een NASCAR. Dan kan je even helpen.
Maar goed, uiteindelijk bij de tweede start, Fabio Quartararo over de derde keer pol op rij, heeft al 3 jaar niet gewonnen in de MotoGP, de wereldkampioen van 2021. Die gaat aan de leiding met 5 seconden voorsprong. Er is helemaal niks aan de hand. En dan hebben we het ride height device, oftewel de achterkant van de motor, die kunnen zij af en toe laten zakken om het wielje te voorkomen. En dat ding blijft hangen en hij valt uit. En de man heeft gevoel voor drama.
Zo.
Want die rijdt niet de pits in, maar rijdt gewoon het rechte stuk op. Zet dat ding daar neer en gaat zo eerst op het circuit zelf. En dan gaat hij in de pitlane gaat hij zo zitten. Wilco Zeelenberg zei, hij heeft heel hard zijn best gedaan om er een paar tranen uit te persen. Niet gelukt.
Nou, op de persconferentie is het alsnog gelukt. Hè? Toen heeft hij toch wel een traantje gelaten.
Ja. Ja, nou, hij heeft een half uur om ze te kweken.
Uitschaamte.
Ja, ik vind het mooi.
Het
gevoel voor drama en je snapt het ook wel. Iemand die hij is misschien wel gewoon mijn top 3 beste coureurs op de grid. En dan al 3 jaar niet
gewonnen. Ik nou heb met dit soort dingen, en ik zag dat gisteren bij Rossi ook. Je valt uit door een technisch probleem. En dan ga je dit soort drama maken. Hmm. Daar kun je niks aan doen. Daar doen teams het
best. Maar het is wel frustrerend.
Als je uitvalt dat je zelf een stomme fout gemaakt hebt, dan verwacht ik dit gedrag. Dan verwacht ik van Rossi die al zijn zooi wegsmijt in de pits. En ik,
ik zou het juist frustreren met dat ding ermee ophouden.
Ja, maar daar kun je als rijder toch niks aan doen. Hoe zie jij erin zitten? Als je uitvalt omdat jij een enorme fout gemaakt hebt, ding is plat. Of dat hij gewoon stopt.
Gebeurt niet.
Stel. Maybe. But if. Just in case.
Nou, ik vind het allebei niet leuk. Maar ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig om die Italiaanse sfeer, Spaanse sfeer. Waar komt hij vandaan, Italië?
Frankrijk. Hij spreekt ook Spaans, niet Italiaans.
Oké, ik heb niet gehoord. Ik heb niet gehoord.
Nee, ik vind het prachtig, man. Dit zou je nou in de Formule 1 nog eens ook moeten zien.
Nee,
doen.
Jij zou doen. Je loopt omheen.
Ja, en ik zou dit niet doen.
Even over de Formule 1, eventjes terug om af te sluiten. Okay. Monaco, Ferraris waren sneller dan verwacht. Als je Imola meerekent vorige week, waarbij het ineens weer kommer en kwel was.
Wat niet te vergelijken is, dus daar kunnen we ook mee ophouden.
Dan zijn we er ook klaar mee. Maar wat wel leuk is, wel de boordradio van Hamilton.
Ongelooflijk.
Dat was toch wel weer een bijzondere, toch?
Niet. Het blijft echt heel bijzonder. Dat je als coureur moet zeggen, je geeft geen antwoord op mijn vraag.
Ja, we gaan even luisteren.
Hè? Moet je horen.
Are they still nearly a minute ahead? and Charles on medium, and McLaren's on hard, lap in 16, very close to each other fighting.
You're not answering the question. It doesn't really matter, I guess. I'm just asking, am I a minute behind, or...?
It's 48 seconds.
Dat dus. En dat, ja. Hij had meteen het laatste moeten antwoorden. Wat vervolgens nog grappiger is, is dat aan het einde van de wedstrijd rijdt Lewis. En dan zegt hij ook uiteindelijk nog wat. En dan herhaalt hij nog een beetje in ieder geval dankjewel voor het opbouwen van de auto en zo. Dus hij ging niet terug in de race. Toen bleef het even stil. En toen zei hij, ben je boos op mij of zo? Ja. Ik heb een clip gezien van 3 minuten. Er komt geen antwoord meer vanuit de pitbox naar in de uitloopronde.
Ik herken het natuurlijk, weet je. Je vraagt soms dingen en dat is in het hoogst van de strijd wil je gewoon een direct... Dat is het enige lijntje wat je hebt naar de buitenwereld, om het te zeggen. Dat is je engineer waarmee je over de radio praat. Je ziet af en toe wat op de schermen en je ziet rondetijden en je ziet mensen voor je rijden. Maar soms wil je het overzicht hebben. En als je dan geen antwoord krijgt, dat is zo frustrerend. Want het is je enige lijntje en is ook je beste maatje op dat moment. Ja. Dus je wil daar een soort band mee creëren alsof het je beste maatje is. En als je dan geen antwoord krijgt, als je dan moet je gewoon wisselen.
Ja, want aan de kant. We zijn nu natuurlijk nu een beetje aan het inzoomen op de woordenradio. Maar het is niet de eerste keer, hè?
Echt niet de eerste keer.
En Lewis op dit moment.
Ik heb ook het idee dat Lewis het meer dan nodig heeft dan wie dan ook. Want ook met een Bono, die begreep hem zo goed. En hij is best wel een soort van downwards spiral in die auto. Hij gaat van start en hij denkt, gaat allemaal niet lukken.
Het gaat alle kanten op met hem.
Gaat alle kanten op.
Begin met een gridstraf op mijn nagel. Dan weet je al van, oké, dat podium kan ik vergeten. Maar vervolgens reizen, 45 seconden bij en weg, pitstop 20 seconden bij weg. Dat is pijnlijk, hoor. Ja.
Het racecafé gaat zometeen weer dicht. Maar we hebben nog tijd voor het laatste rondje, waarin jullie het eens of oneens mogen zijn met de stellingen.
Je mag het eens met het feit dat we het laatste rondje gaan doen. Dat scheelt wel.
Dat is sowieso mooi.
Daar zijn we het oneens mee. Okay. Dan kan je niet beginnen.
De Grand Prix van Monaco en de Indy 500 moeten op dezelfde dag blijven. Want volgend jaar gaat de Grand Prix van Monaco naar juni. Dus niet meer op dezelfde dag. Wat vinden jullie daarvan? Moet het op dezelfde dag blijven? Nee. Monaco en Indy.
Nou, laat de fans maar lekker kiezen. En ik denk dat René Hoogtep er anders over denkt.
Ja, joh.
Ja, vertel.
Het is toch altijd zo geweldig dat 2 van de 3 autosportklassiekers gewoon op één dag...
Ze zitten na elkaar. Ik ben het wel met je eens.
Het gaat niet. Het bijt elkaar niet. Een beetje traditie ook. Nee, lekker.
Ik weet niet of dat in elk huishouden zo geldt, hoor. Dat middags,
ik ga met René mee.
Toch? Dat is mooi. Daarom zit ik hier. Ja. Nee, dus het is heel mooi. Het is een iconische dag dan.
Prima argument. Argument.
Oké, okay, stelling 2. Als Isaac Hadjia zijn emoties onder controle krijgt, is hij klaar voor Red Bull?
Nou, ik vind dat hij... Ja, want ik vind dat hij heeft ze redelijk onder controle. De vraag is, gaan ze het doen? Ik zou juist nu een keer de rust erin gooien. Als we hem nou zien als groeibriljant, laat hem dan ook even groeien. En gooi niet meteen die druk daar weer neer. Dat is mijn visie.
We hebben het over die emoties, omdat die na de training... of
ja, maar ook prima.
De training weer een fout maakt en dan heel erg boos op zichzelf. Maar dat is toch ook normaal?
Dat mag. Ik denk dat Renger, die maakt als het fouten niet, maar die zou dan ook boos zijn op zichzelf. Ja. Kijk, om lachen.
Nee, maar het is toch hartstikke goed, man. Hij is kritisch naar zichzelf en lul maar. Tijdens de races, behalve op Melbourne, toen hij de opwarmronde... Dat was trouwens niet de race, dus tijdens de races doet hij het gewoon goed. Maar ik vind hem niet klaar voor Red Bull, hoor. Echt, nee. No way. Nee.
Hij heeft dus uppie meer punten dan Yuki en...
Precies.
met elkaar. Nee, maar door laten groeien. Door laten groeien.
Door laten groeien.
Niet te snel naar voren pushen. Niet te snel in het eerste
Hij was vorig jaar geen optie voor Red Bull. Of voor Racing Bulls ook niet, hè. Het is dat Perez eruit ging dat daardoor een plekje vrij kwam. Maar hij werd niet overwogen om als coureur te hebben. En nu is het dan in één keer... Beste uitvinding sinds gesneden
brood. Ja, maar dat zagen we ook met Lawson ook. En dan ook naar Red Bull.
Ja, daarom. Ik ook veel te veel.
Het is wel een mannetje trouwens. Want ik heb nog een filmpje op social media gezien... die voor de Energy Station staat. Dan zegt iemand met een rugzakje, die zegt wat tegen hem. Dan kijkt hij zo, dan kijkt hij nog een keer. En die man die roept wat, hij doet zo. En die man die loopt weg, loopt naar binnen. Je ziet hem zo omdraaien. Je denkt, wat godsel, dan gaat hij er nog een keer achteraan.
Nou,
wat daar verder gebeurt, dat weet ik niet. Maar hij laat het ook niet snel over zijn kant gaan, weet je.
Ja, het is een beetje een...
mannetje.
Ja, hij heeft gewoon een temperament, hè, voor een Fransoos.
Ja, is oké. Okay.
Vrijdag meer, want het laatste rondje zit erop. We gaan het café sluiten voor deze week. Komend weekend is er dus weer meer dan genoeg te zien op Ziggo Sport.
Volgende week is de Formule 1 in Spanje. En alles daarover bespreken we vrijdag om 10:30 in een gloednieuw racecafé. De Formule 1 rijdt ook. Nyck de Vries en Robin Vrijns reizen af naar Shanghai voor de E-Prix van China. En zaterdagavond kunt u op Ziggo Sport 3 Renger volgen. IMSA rijdt dan namelijk op de Streets of Detroit. Waar op zondagavond ook de IndyCar in actie komt. Fonds eigen Ziggo Sport Tempesta Racing Team staat de Grand Prix van Italië op het programma in de GT World Challenge. En het weekend sluiten we zoals gebruikelijk af met NASCAR. Zondagnacht om 1 uur in Nashville.
Goed, Renge, dit weekend ben jij in Detroit om te racen.
Ja.
Ga je winnen?
Zeker wel. We hebben een balanced performance. Dat heb ik een paar keer uitgelegd. Blijft moeilijk, maar is ook moeilijk te begrijpen.
Bob heet dat. Wie is de Bob?
Ze willen eigenlijk gewoon dat die auto's allemaal dezelfde rondetijd kunnen rijden. En we hebben dit weekend een veel betere Bob dan tot nu toe. En dat hadden we ook hard nodig. Dus als we een kans hebben om te winnen, dan is het dit weekend.
Dan is het dit weekend.
Moet je kijken dus op Ziggo, jongens.
Heel veel succes, Renge. Jij bent er vrijdag dan niet bij. Rob en Olaf zijn er dan wel weer bij. Om 10:30 als het café weer open gaat. Je kan er nog bij zijn. Ga dan naar ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we je dan vrijdag. René, ook heel erg bedankt. Tot vrijdag. Adios.
Santé met een leeg glas.
Santé, jongens. Ik heb hem ook leeg gedronken.
En eigenlijk
door niet. Ik ook. Het is onmogelijk om in te halen. Ze moeten die baan aanpassen om het te doen.
Ja, of in tegenspraak met mezelf moet je de romantiek houden. Zeggen, dit is Monaco, doe het er maar mee.
Het reglement.
Ja, oké, maar
dan moet je het reglement zetten.
Maar rood?
Chris, nog een keer. Het staat in het reglement.
Ja, hij had er nog eentje niet gewonnen. Een oval. Ja, doe dan maar op de Indianapolis Motor Speedway. Dus het is, ja, ongelooflijk. In die 500 is gewoon één van de 17 races. Nou, je ziet het. Dit is niet één van de 17 races.
Is de race der races.
Dit weekend ben jij in Detroit om te racen.
Ja. Dus als we een kans hebben om te winnen, dan is het dit weekend.
Dan is het dit weekend.
Moet je kijken dus op Ziggo, jongens.